EO.
Dit is De Nacht met Hans van der Steeg.
Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij Dit is de Nacht. Het radioprogramma waarin we op zoek zijn naar uw verhalen. Vannacht draait het om uw ervaringen, herinneringen en belevenissen. Bel ons op 0800 1121. Bijvoorbeeld over het pesten waar we het over hebben. Met Ernst van Grol, weerbaarheidstrainer, en Marta Pelkman. Je vertelde al dat je vroeger veel en lang bent gepest. Een heftig verhaal. Heeft u nu ook zoiets meegemaakt? Wilt u erop reageren? Bel dan vooral. Het is natuurlijk ook een onderwerp, Marta en Ernst, wat niet iedereen praat er zo, gaat er op de radio over praten, om het zo maar te zeggen. Marta, daar moet wat voor gebeuren, volgens mij. Wil je dat kunnen doen? Zo is daar Anne-Marie, die wil liever niet op de radio, maar vindt dat vooral pesters aangepakt moeten worden en een cursus moeten krijgen. Bestaat dat ook? Want Ernst, jij geeft cursussen aan, om te voorkomen dat je gepest wordt of hoe je sterker kan worden. Maar bestaan er ook cursussen voor pesters?
Hou vast. Ja. Alleen het nadeel van pesters is dat ze zelf niet per se met een vraag zitten waarin ze verbetering zoeken. Dus pesten, die hebben op zich best wel een prima zelfbeeld van zichzelf. Dus hebben niet het gevoel dat ze een probleem hebben, laat ik het zo zeggen. Dus dan zou iemand extern een pester op cursus moeten sturen. Wat misschien iets kan helpen, maar ik denk niet dat dat de oplossing is. Omdat pestgedrag, dat lijkt heel makkelijk, omdat je hebt een pester en je hebt een gepeste. Mm-hmm. Wat we dan nu horen aan vrouwen. Maar eigenlijk moet je het pesten zien als een groepsproces of als een groepsprobleem eigenlijk. Omdat je hebt nooit alleen een pester en een slachtoffer. Er zijn altijd mensen omheen die het aanmoedigen of zorgen dat zo'n situatie mogelijk is.
Jij knikt, Marta. Herken je dat?
Ja, er zijn altijd één of twee pesters, echte pesters in de groep. En de rest loopt mee.
En in jouw geval, wat waren dat voor kinderen die de echte pesters waren?
Nou, de echte pesters, dat waren echt de populaire kinderen in de klas. En zowel de jongens als de meisjes. Er was een echte populaire jongens in de klas die vergroten eigenlijk hun populariteit door mij verder te pesten. Dus mij eigenlijk kleiner te maken, werden zij groter. Mm-hmm. En dat is wat je heel vaak ziet ook, achteraf.
Bijna altijd, inderdaad. Ja. Ja, eigenlijk is het een spel van hiërarchie, waarbij degene die onderaan staat in de hiërarchie, dat is de gepeste vaak, of het slachtoffer. En degene die hoger staan, hoeft niet per se de hoogste te zijn, helemaal niet. Vaak is het iemand die graag hoger wil gaan staan, die omlaag gaat schoppen om daar uiteindelijk zelf voordeel van te krijgen. En dus ook hoger hoopt te komen in de hiërarchie eigenlijk. Mm-hmm. Dus waarbij diegene hoopt dat er meer naar hem of haar wordt geluisterd. Of meer dat hij of zij meer invloed gaat krijgen.
Dus we hoorden net een fragmentje uit Project P. Een programma dat gaat over pesten. Komen slachtoffers komen daar aan het woord. Maar er komt ook een dader aan het woord. Een pester. Wel dapper op zich. Maar die komt ook aan het woord waarom je dat pesten doet. Of wat dat pesten eigenlijk is.
Ik kan niet zeggen dat er niet gepest wordt, maar net bijvoorbeeld met iemand die bijvoorbeeld zit te duwen en zo. Er zitten ook wel spelletjes bij en zo. Het is niet altijd dat iemand zit te slaan of te schoppen, maar je klooit ook wel eens. Dat moet je ook zo zien.
Je moet het zien als een beetje een grap, zegt hij eigenlijk. Dit gaat over een voetbalveld waarop hij wordt geconfronteerd met beelden van zichzelf. Dat hij in het veld loopt te duwen en een beetje te schoppen. En dan zegt hij eigenlijk van, ja, dat hoort er ook een beetje bij. Dus een beetje spel. Herken je dat? Heb jij ooit wel eens met je pesters gesproken? Of
ja, ik heb
op een bepaalde manier uitgevogeld van waarom gebeurt dit nou?
Nou, laatst een paar jaar terug ben ik iemand tegengekomen die mij inderdaad zowel op school als in de straat had gepest. Ik herkende haar niet, zij was helemaal veranderd. Maar zij herkende mij wel. En uiteindelijk heeft zij wel een soort van excuus gemaakt. Zij vertelde ook wat er in haar leven was gebeurd. En dat was ook niet misselijk. Maar waarom zij dat deed, is mij nooit duidelijk geworden.
Maar sprak ze jou aan of sprak je haar aan?
Nee, zij
jou
sprak
waarschijnlijk,
mij aan.
Want jij herkende haar niet.
Ja, zij sprak mij aan.
En hoe ging dat toen? Zij zei gelijk van, ik heb jou gepest? Of?
Nee, ze zei, ik was niet zo aardig tegen je. En toen dacht ik, nou, dat is het understatement van het jaar.
Want toen ze dat zei en je wist wie het was, wist je wel precies, die heeft dat gedaan.
Ja. Ik wist precies wat ze mij allemaal gedaan had, inderdaad. Ja.
En wat had zij jou aangedaan?
Schelden. Zij was waarschijnlijk ook degene geweest die had opgebeld. Die ervoor zorgde dat ik eigenlijk niet meer over straat kon. Ja.
Heftig of niet?
Ja, behoorlijk heftig. Ja.
Want jij schrijft ook een boek.
Klopt, ja.
Is dat al af of niet?
Bijna. Het moet eind deze week ligt het bij de redacteur.
En hoe heet het boek?
Ik ben gepest.
Hashtag ik ben gepest.
Ja, ja.
Ik moest meteen denken aan hashtag MeToo. Maar...
Ja, daar is het wel op gestoeld inderdaad. Want ik wil heel graag pesten de wereld uithelpen. Nou weet ik dat dat heel ambitieus is. Maar het zou zo mooi zijn als iedereen gewoon zijn eigen ik kan zijn. En wat ik met mijn boek doe, is laten zien hoe ik eruit gekomen ben. En dat boek dat, gaat over de WIN-methode. Dat is een methode die heb ik ontwikkeld. Waarin je eerst gaat werken aan je schrijfspier. Daarmee krijg je ook inzicht in jouw pijnlijke herinneringen. En die ga je dan uiteindelijk verwerken, zodat je een nieuw begin kan maken voor jezelf. Door naar buiten te treden en te zeggen, ik ben gepest. En kijk eens wat mij dat gedaan heeft. Mm-hmm. En net als Jeroen Wollaars, die je ook een interview gegeven heeft over...
Ja, ik las het in de Volkskrant. Van
inderdaad. Dus die is ook gepest vroeger. En die komt nu ook naar buiten. En je ziet steeds meer ook bekende Nederlanders naar buiten komen. En zeggen, ja, ik ben gepest.
Ja, hij is presentator van Nieuwsuur. De nieuwe presentator van Nieuwsuur. En wat mij bijbleef in dat artikel was dat hij schreef dat hij opgebeld was door de school waar het gebeurd was. Die graag foto's in de gang wilde hangen van oud-leerlingen die goed terechtgekomen waren, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En dat hij aangaf van, ik wil niet in die pokkenschool van jullie hangen. Zoek het maar uit.
Ja, daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Ik hoef namelijk zelf ook niet terug naar school te gaan. Er is een tijdje terug een reunie geweest en ik heb gezegd, nee, ik hoef niet. Ik wil daar gewoon niet meer komen. Ik wil daar niet meer in die omgeving zijn en mensen tegenkomen die dan ineens een mooi weerpraatje tegen mij gaan houden. En vragen aan mij, hoe is het alsof er niks gebeurd is?
Want wat verwijt jij de school het meeste?
Ik verwijt de school het meest dat ze niks gedaan hebben. Dat ze dus echt hebben gezegd van, oh ja, maar wij hebben helemaal niks gezien. Wij wisten het niet. En ja, dan... Terwijl je het wel aangeeft, terwijl je ouders op school komen, het tegen je leraren vertellen. Nou, dan zegt de leraar er iets van, dan houdt het één dagje op en daarna gaat het weer in volle hevigheid verder.
Ja.
Ja.
Dus als er iets van gezegd is, was soms één dagje even rustig en dan...
Ja, dan kon ik even rusten, even ademhalen en daarna de volgende dag waren ze het kennelijk weer vergeten. En dan ging het gewoon weer verder.
Heb je wel eens een weerbaarheidstraining gehad op school?
Dat was toen nog helemaal niet.
Nee,
er was geen rots en water. Er waren geen andere soorten weerbaarheidstrainingen die gegeven werden.
Dus... Dit is nieuw, Ernst.
Ja, het is wel iets van de laatste... Ja, halverwege jaren 90 is dit langzaamaan in opkomst gekomen, ja.
Ja, neem me eens mee in die wereld van weerbaarheidstrainingen. Wat doe jij elke dag?
Ja, goeie vraag. Nou, ik heb een achtergrond in de gymzaal. Ik ben opgeleid als gymleraar. En zodoende ben ik ook in deze business gerold. Omdat er is een statement wat best wel bekend is. En dat is sport verbroedert. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat je in beweging bent... En met elkaar in een groep, dan gebeurt er op sociaal vlak gebeurt er heel veel. Vooral op interactiegebied. Waarbij je nou non-verbaal, verbaal, vooral tijdens sport wordt er heel veel aan boodschappen doorgeseind. En ontstaat er ook een manier van omgaan met elkaar. Dus nou, respect in een sport kun je daar een voorbeeld van noemen, zeg maar. En wat er in de gymzaal gebeurde bij mij was... ik had vanuit de opleiding natuurlijk eerst oog van... Nou, hoe ga ik iemand beter leren bewegen... En dat is superleuk. Dat is echt een fantastisch vak. Ik ben er nog steeds heel enthousiast over. Mm-hmm. Maar goed, naarmate je dat langer doet... krijg je ook steeds meer oog voor de persoon... die in jouw gymzaal aan het bewegen is. Met het gedrag wat erbij hoort. En niet alleen voor die persoon, maar ook voor die groepen... met alle waarden en normen die zij met elkaar belangrijk vinden. En ik kwam erachter, en ik was zeker niet de eerste... maar hoeveel invloed je kan uitoefenen door middel van bewegen... op gedrag. Dus hoeveel je met gedrag kan doen... op het moment dat je bewegen/sporten bent. En Nou, er zijn een aantal activiteiten die geven er extra richting aan. Zodat je nou, bijvoorbeeld beter lid samenwerken of vertrouwen laat vergroten. Of beter lid communiceren of elkaar beter kan leren helpen. Nou, en als je een heel aantal van die activiteiten doet, dan bouw je dus aan een basis van gezamenlijke waardennormen. Omdat je met elkaar ontdekt dat het wel niet handig is. En dan de dingen die wel handig zijn, die probeert te laten bestaan natuurlijk. En de dingen die niet handig zijn, zoals negatieve opmerkingen richting elkaar. Of elkaar uitlachen of tegenwerken of geen plan ontwikkelen samen. Of niet je rol of taak vervullen op het moment dat je iets hebt afgesproken. Dan ontdek je eigenlijk een manier van werken binnen jouw groep.
En hoe komt het dat je bij het sporten, bij gym, het meer ziet dan bij Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, noem maar?
Nou, als jij aan een tafeltje en stoeltje zit, zeg maar, en je bent heel boos over iets, of je hebt ergens heel veel emoties bij, dan is dat heel lastig om te zien, want je hebt nog steeds dezelfde houding. Dus je kunt heel boos zijn achter je tafeltje en stoeltje, maar dat ziet er net zo uit, of bijna hetzelfde, als wanneer je heel blij bent. En in de gymzaal kun je je eigenlijk qua gedrag gewoon helemaal niet verstoppen. Dus op het moment dat je in een groep bent, dan zie je het eigenlijk heel snel. En in de gymzaal dus ook nog eens veel sneller dan wanneer je in een klaslokaal zit.
En heb jij ook pesten gezien in de gymzaal?
Ja, nou, ja, helaas wel. En dat zijn ook de groepen die dus weerbaarheidstrainingen volgen. Of je zou het weerbaarheidstrainingen kunnen noemen.
Maar ik bedoel, in jouw tijd als gymdocent al? Zie je het pesten ook sneller? Ik bedoel, je ziet iemands gedrag sneller in de gymzaal, het onderscheid. Maar komt het pesten ook sneller naar boven in een gymzaal?
Of? Ja, want het is heel makkelijk om een opmerking te plaatsen omdat iets niet lukt bij iemand in jouw team, waar je dus zelf ook nadeel van hebt.
En wat hoorde je? Wat zag je en wat hoorde je om je heen?
Nou ja, als een scoringskans misgaat bijvoorbeeld, wat bijna open goal was, dat het een heikneuter is op het moment dat hij er niet in schiet, zeg maar, bijvoorbeeld. En De mate, zeg maar, van hoe groot die kans was en hoe vaak zoiets gezegd wordt en hoe diegene erop reageert, dat maakt hoe veilig een groep is. En dat is waar je heel goed aan kan werken in de gymzaal. En niet alleen in de gymzaal, maar in allerlei verschillende situaties. Van de veiligheid binnen een groep vergroten. Het is prima als je iemand een keer even duidelijk probeert te maken dat het niet echt handig gedrag was. Alleen hoe de ander erop reageert of hoeverre die degene problemen mee heeft, dat maakt een heel hoop verschil.
Want stel nou dat gebeurt in de gymzaal, er wordt een kans gemist en je zegt hij kneuter tegen iemand anders. Dan zou ik denken, dat hoort er ook een beetje bij.
Precies.
Dat kan iemand wel hebben.
Nou, de een dus wel en de ander heeft daar veel meer moeite mee. Kijk, als je tegen mij zou zeggen, ik voetbal ook wel eens op een avondje in de week en ik schiet hem daarnaast, zeg ik ook, jongen, dat was dom van mezelf. Ik zou het zelf persoonlijk dan niet erg vinden. Maar mensen die heel veel negatieve ervaringen hebben en iets meemaken, waardoor ze weer denken van, och jongens, ik kan dat echt niet. Dan er komt heel snel die oude gevoelens weer boven. Al die negatieve gevoelens van, oh, daar gaan we weer. En dan, voor hun gevoel, worden ze weer bevestigd in die negatieve patroon. En dat is heel jammer, want dan blijf je inderdaad, jij noemt het de vicieuze cirkel, daar blijf je daarin hangen.
Ja. Maar hoe kan je erachter komen of je tegen iemand wel of niet heikneuter kan zeggen?
Nou, op verschillende manieren. Kijk, en daarom is pesten ook een groepsprobleem. Op het moment dat je het zelf niet prettig vindt, dat je zo'n opmerking krijgt of wat er ook gebeurt en je vindt het niet prettig, dan moeten er twee dingen gebeuren. Eén, degene tegen wie het gezegd wordt, die dus niet fijn vindt, heeft een taak om daarin zelf ook een grens in aan te geven. Dus ook dat het duidelijk is van, hey, dit is een signaal, dit vind ik niet prettig, dat moet je niet meer doen. Dus dat is de taak van degene die zelf het niet prettig vindt. En de andere kant is, zeker hoe ouder je wordt, hoe meer inlevingsvermogen je krijgt. Dus als je zo'n opmerking maakt, is het ook taak om te kijken van, hey, wacht even, kan ik dat wel of niet maken bij die persoon? Dus dat maakt ook uit. Op het moment dat ik dan zie dat iemand een kans mist, dan denk ik de ene keer van, nou, nu kan het zeker. Een goede vriend van mij, geen probleem. Die pakt me vanavond alweer een keer terug. Of bij iemand die lastig is en weet van, nou, die is sociaal wat minder stabiel. En dan moet je toch twee keer op je woorden letten voordat je zo'n opmerking maakt. Ook al bedoel je eigenlijk hetzelfde.
Ik zie jou veel knikken, Marta, omdat het over gymlessen gaat en wat daar in de gymzalen gebeurt.
Ja.
Roept dit herkenning op?
Ja, zeker. Sowieso wil ik even reageren op wat pesten eigenlijk is. Hè? Want wat de een plagen vindt, kan de ander al pesten vinden. Dus echt de beleving van degene die ontvangt, die bepaalt wat pesten is. En ook in de tweede instantie, jij geeft aan dat mensen zelf moeten reageren op hun, hun grenzen moeten aangeven. Maar op het moment dat jij dus al heel vaak negatieve ervaringen hebt gehad en iemand noemt jou heikneuter, dan wordt het op een gegeven moment ook heel moeilijk om je grenzen aan te geven. Omdat je al eigenlijk door al die negatieve ervaringen en het gaat weer mis, krijg je nog weer meer dat minderwaardigheidscomplex. Waardoor je eigenlijk niet meer durft om je grenzen aan
Gebeurde
te geven.
Gebeurde dat bij jou dat er ogenschijnlijk onschuldige dingen werden gezegd à la heikneuter? En dat je toch niet wist hoe je daarmee om moest gaan?
Ja. Ja, en dan was het waarschijnlijk grappig bedoeld, maar ik vatte dat al zo niet meer op.
En dat zei je ook niet?
Nee, want dat durfde ik niet meer. Want ik was bang dat als ik mijn grenzen zou aangeven, dat er dan toch weer overheen gegaan zou worden. En dat ik dan, ja, wat ook een bijkomend voordeel is, of nadeel is, moet ik zeggen, als je gepest wordt, dat je probeert te gaan pleasen. Tenminste, dat was mijn gedrag. Je probeert aardig gevonden te worden. Dus je geeft niet aan wat je grenzen zijn. Ik ken een verhaal van iemand die ging snoepjes uitdelen op het schoolplein om maar aardig gevonden te worden.
Ja, of knikken.
Dus dat zeggen, dat reageren op opmerkingen als bijvoorbeeld heikneuter, ja. Een plagerig iets misschien, is niet zo makkelijk, Ernst.
Nee, dat is heel lastig.
Hoe moet je dat dan doen als je zo voelt, als je je niet zoveel waard voelt?
Nou, jij geeft het zelf aan dat het een vicieuze cirkel is. Op een gegeven moment durf ik niet meer te reageren, omdat ik bang ben dat ze dan nog weer verder gaan enzovoort. Ja. Maar op het moment dat je geen grenzen meer aangeeft, dan gaan ze die, wat ze bij jou gewend zijn te doen, ook steeds verder opschuiven. Dus, en dat is verschrikkelijk moeilijk. Wat ik nu bedoel is dat toch blijven melden van, hey, dit is mijn grens en dit vind ik niet prettig. En als het jou niet lukt, omdat er wordt niet naar jou geluisterd, dan heeft dat dus ook een fout vanuit de andere partij te maken. Van, hey, ik geef een grens aan, maar er wordt niet naar geluisterd. Dan heb je in ieder geval een grens aangegeven. En op het moment dat het op school gebeurt, en dat wordt er nu bij scholen wordt dat steeds meer ontdekt en vanuit de overheid gestuurd, is dat ze daar ook een taak in hebben. Dus als er een signaal is van, hey, er wordt grensoverschrijdend gedrag, vindt er plaats binnen de groep, dat is een van de tekenen van een niet veilige groep. Maar dan heeft de school de taak, al een pedagogische taak, om daar dus ook iets mee te doen. Dus nou ja, wat er thuis gebeurt, van hey, er gebeurt iets wat mijn broertje doet, vind ik niet leuk, dan ga je het ook tegen jou dus zeggen. En op school is het zo van, hey, er gebeurt binnen de klas iets waar ik niet prettig bij vind. Dan is het eerst je eigen taak om er iets mee te doen. Maar op het moment dat daar niet naar geluisterd wordt, dan kun je, als het goed is en je hebt een goede school, en dat gun ik iedereen, richting de leerkrachten of richting mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, gezagsdragers. Nou, dat is ook de reden waarom de pleinwachten lopen op school. Mm-hmm. Die daar dan iets aan kunnen doen. En dat kan helpen om pesten te stoppen, onder andere. Ja.
En heel lastig hoor, misschien, maar waarom worden sommige mensen nou wel en waarom worden sommige mensen niet gepest?
Ja.
Waarom werd Marta gepest? Ze heeft er iets over verteld, maar. Ja. En waarom anderen niet? Wat is jouw ervaring of wat?
Ja, het eerste wat je heel vaak hoort van ik ben gepest is omdat, nou jij noemt het, ik was wat steviger als kind en ik was wat slimmer. Er is geen boekje en een lijstje dat van dit is de redenen waarom je gepest zou kunnen worden. Er zijn bloedmooie mensen en knappe mensen en slimme mensen die nog steeds gepest worden. En dat heeft alles te maken met hoe veilig jouw klas of omgeving is. Er wordt ook gepest op de werkvloer. En dat heeft te maken dus met groepen. En welke leeftijd ze ook hebben. Maar met school is het zo dat je met alle dezelfde leeftijden bij elkaar zit. En je moet het maar rooien, want er is een leerplicht. Dus je zit gewoon verplicht de rest van het jaar bij elkaar. Je hebt weinig keus. Dus op het moment dat je als een groep bij elkaar bent, dan moet je een manier vinden met elkaar hoe je dat jaar door gaat komen. En het liefst een zo positief mogelijk. Ja, wat er dan binnen groep gebeurt is van alles. Er loopt ook een aantal fases van groepsvorming om uiteindelijk hopelijk bij een positieve groep te eindigen en dat vast te houden. Maar om zover te komen, dan loop je dus ook. Nou, je liet het horen tijdens dat fragment. Mm-hmm. Ja, het is een spelletje. En dat spelletje is eigenlijk kijken van, hey, in hoeverre zijn regels ook regels? Worden ze gehouden? Als ik iets zeg, als leerkracht of als gezagsdrager of wat dan ook, in hoeverre klopt dat ook? Dus als een kind in een nieuwe groep komt, of wanneer je weer na een schoolperiode, schoolvakantie bijvoorbeeld, weer opnieuw begint met een andere juf enzovoort, zoals nu net gebeurt, omdat we aan het begin van het nieuwe schooljaar zitten, dan komt een kind eigenlijk met 3 vragen de klas in. En die vragen zijn, hoor ik erbij, bij de rest van de groep, inclusief de leerkracht. Wat zijn hier de regels en wat moet ik doen? Die 3 vragen. En het liefst geef je op alle 3 die vragen een positief antwoord als verantwoordelijk, als leerkracht. Maar dat moet je met elkaar gaan ontdekken. En daarom heet het ook groepsvorming aan het begin van het schooljaar met name. Want dan ga je dat ontdekken. En dat zijn die spelletjes die je net hoorde vanuit het fragment. Van nou, wat is de hiërarchie? Dat is dan een stormingsfase. Dat heet niet voor niets storming. Want ja, mm-hmm. Dat wordt dan met elkaar bepaald.
Ja.
Gaat soms best heftig. Maar ook een normingsfase. Een norm, zeg maar, van regels. Dus als de juffrouw aan het begin van het schooljaar zegt van nou, je moet het bordje omdraaien als je naar de wc gaat. Zeg maar zo'n ziet er altijd heel leuk uit. En dan weet je of de wc of wel of niet bezet is. En de juffrouw zegt dat. En op een gegeven moment, een uur later, moet er iemand naar de wc. En die loopt naar de wc, die draait keurig het bordje om. Komt u terug, draait weer keurig het bordje om. Fantastisch. Dat is alleen aan het begin zo. Want dan zijn de mensen nog beleefd. Ik heb jullie net ook keurig een hand gegeven. Omdat, nou, dan stel je elkaar voor. Dat is nog de kennismakingsfase enzovoort. Maar daarna wil je weten van, oké, nou, dit lijken de regels. Maar zijn dat ook echt regels? Dus op een gegeven moment komt er waarschijnlijk iemand. Die wil naar de wc, komt langs dat bordje en die denkt van, nou, wat gebeurt er op het moment dat ik hem niet omdraai? Dus die draait hem niet om en die komt weer terug. En die gaat kijken naar de juf of naar de meester. Van ja, gaat hij er iets van zeggen of niet? De juf heeft gezegd, je moet het bordje omdraaien. Mm-hmm. Maar als ik het niet doe, wat gebeurt er dan? Dat is het spelletje spelen wat de jongen net vertelde. En dan, als de juffrouw niks zegt, gaat de tweede waarschijnlijk ook het bordje niet omdraaien. En de derde en de vierde. Nou, als de juffrouw niks blijft zeggen, is dat geen regel voor de rest van het schooljaar. Alleen, als de juffrouw weet van die groepsvormende activiteit of fase, zeg maar, in het begin van het schooljaar, dan, als het goed is, en daar is de overheid gelukkig ook mee bezig, zit er extra alert op en weet ze dat dit gedrag, dat testen, dat gaat gebeuren. En dan weet ze ook dat als er iemand dus naar de wc gaat, dat ze er ook iets meer op moet letten als wanneer ze in mei of in juni zit. Wanneer dat allemaal ingeslepen is. Ja. Dus dan heeft ze ook de taak om echt te zeggen van, hey Pietje, je hebt net je bordje niet omgedraaid. Dat is wel de bedoeling hier.
En dat testen gebeurt eigenlijk ook bij het pesten. Ze kijken wat er gebeurt als ze bij iemand een speldeprikje doen.
Dan ontstaat pesten.
Ja.
Ja. En pesten is het gevolg van een negatieve groep. Dus dan ontdekt een groep dus dat het mogelijk is om iemand op die manier in een hoek te drukken.
Ja. Ja. We gaan even naar de telefoon. Daar is Kees. Kees, goeienacht.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Jij hebt het helaas ook meegemaakt, hè, het pesten.
Nou, het sluit nou heel goed aan.
Kees, even. Bel jij met de car kit in de auto?
Dat is correct.
Ik mag je bijna. Denk je dat je iets verstaanbaarder kan worden? Ga je niet vragen om de telefoon in de hand te nemen, want dat mag niet, maar
Nee, dat ga ik niet doen.
Nee. Ik kan je zo maar horen. Ga je gang.
Want ik hoor nu wel een echo, maar het maakt mij niet zoveel. Maar ik ben duidelijk te verstaan.
Ja hoor, ik hoor jou. Kees, ga je gang.
Oké. Nou, het sluit naadloos aan wat er net gezegd werd. Bij mij was het niet zo dat de klas in eerste instantie pestte, maar de schoolmeester. En toen ging de klas mee. Want, ja, of die aardig gevonden wil worden, weet ik veel, maar dus zo begon dat pesten.
En hoe word je gepest door een docent, als ik even mag vragen?
Door een schoolmeester op lage school, hè?
Op welke manier dan? Hoe gebeurde dat?
Dat je apart gezet werd en tijdens de Nederlandse les zeg van, hadden we een dicté van baby, moesten ze opschrijven en Kees is een baby. En al dat soort vernederende dingen. En dan zat de klas, die begon daar heel erg om te lachen en dat ging op het schoolplein, ging er verder. Dat kreeg gewoon een vervolg. Maar ik denk dat het nooit overgaat. In het voorgesprek hier net, ik had gisteren een collega, best een hele goede collega. En die had gewoon een pestbuitje. En dan komen oude gevoelens, komen best wel boven. Alleen daar moet je een klein beetje gestalte aan geven. Want ja, hij bedoelt dat niet om structureel te pesten. Maar je krijgt wel oude gevoelens naar boven.
En wat kwam boven dan gisteren, toen dat even gebeurde?
De negatieve gevoelens van de ervaring die je had, van vroeger. En het slecht mee om kunnen gaan, wellicht. Want? Dus dat was ook mijn reden dat ik zei van nou, wellicht dat mijn gesprek anderen helpt. Dat ze herkennen, dingen herkennen. Maar hoe oud je ook bent, ik denk dat het altijd blijft.
En wat blijft precies? Wat is precies wat blijft bij jou? Voor jou?
Dat je er heel gevoelig voor bent. Voor het pesten. Terwijl het wellicht geen enkele bijbedoeling heeft van een collega. Maar dat gelijk teruggrijpt naar vroeger. Kijk, ik ben nou ruim in de 60. Ik werk nog.
Zo.
Maar ik kan het nooit van me afzetten.
En wat was je reactie toen die collega gisteren een beetje die bui had? Word je boos? Word je verdrietig? Loop je weg?
Ik heb verder helemaal niets gedaan. Hij heeft aan mij helemaal niets gemerkt. Helemaal niets. Niemand.
Dus maar, je hebt je vermand, om het zo maar te zeggen.
Ja, als je het zo wilt stellen. Ja, als je het zo wilt stellen, ja. Maar goed, de mijn strekking was van hoe oud je ook bent, dat het best kan zijn dat die gevoelens nooit weggaan.
Nee.
Het blijft pijn.
Ik dank je wel, Kees, want ik ga daar even verder over praten met Marta, of zij dat ook herkent. Dank je wel voor nu en rij nog voorzichtig.
Ga ik doen.
Oké, dank je wel, Kees.
Dank je wel. Succes verder.
Dank je wel. Is dat herkenbaar, Marta, dat hij zegt nu in de 60 over iets wat vroeger gebeurde? Het blijft altijd.
Ja, het blijft altijd. Het gaat niet weg. Je blijft. Voor mij is dat, het is in een split second dat je gaat denken van oké, hij zegt iets of zij zegt iets, hoe bedoelt hij dat? En hoe moet ik daarmee omgaan? En bedoelt hij het goed of bedoelt hij het niet goed?
Heb je voorbeelden daarvan?
Nee, niet direct. Omdat ik inmiddels ook dankzij heel veel professionele hulpverlening zelf heb bedacht geleerd om ermee om te gaan. Voordat ik zelf uit mijn vel schiet, bij wijze van spreken, denk ik eerst even na, oké, hoe bedoelt deze persoon dit? Kan die het slecht bedoelen of bedoelt hij het goed? En dan ga ik daar daarna op reageren. En ik heb ook heel erg moeten leren om te zeggen van, hey, wacht even, dit wat jij nu zegt, dat komt bij mij zo en zo binnen, klopt dat? Bedoel je het ook op die manier?
Ja, dus je hebt geleerd het te benoemen, ja, en verduidelijking te vragen.
Precies, ja. Ja.
En dat helpt?
Dat helpt enorm.
Ja.
Plus dat ik natuurlijk ook vrij open ben over wat mij is overkomen. En dat helpt ook de andere, mijn gesprekspartner, te zeggen van, dit gaat goed zo. Dank je wel dat je dit even laat weten.
Ja.
En op die manier, dan help je jezelf eigenlijk uit die visuele cirkel te komen. Want je doet er ook wat aan.
Ja.
Als jij benoemt dat jouw gevoelens erbij zijn, dan kan de ander niks aan tornen.
Nee.
Dus het benoemen daarvan is al stap 1. En dan is het aan de ander wat de reactie wordt.
Ja.
Ja.
Hoe is het, hoe je tot dat punt gekomen bent, vind ik wel interessant. Wat gaan we het zo over hebben? Want er is blijkbaar ergens een ommekeer geweest. En Ernst, jij helpt daar ook bij die ommekeer. Eerst gaan we even luisteren naar Lionel Richie.
Together, only time will tell.
Ja, dat was Lionel Richie met My Destiny. En wij gaan het hier verder hebben over pesten met Ernst van Gol en Marta Pelkman. Net belde Kees al, die 60 is inmiddels en die zegt het blijft altijd. Je gaf aan dat is inderdaad zo. Je, als iemand iets zegt wat niet helemaal helder is, dan pols je van hoe bedoelt diegene dat? Maar je staat hier wel en je bent hier wel om er, nou ja, frank en vrij over te praten, eigenlijk zou ik willen zeggen.
Ja.
Waar is een ommekeer gekomen bij jou?
In 2008 had ik echt een heel zwaar jaar. Mijn vader overleed in dat jaar. Vrij onverwacht, vrij plotseling. En van daaruit ben ik eigenlijk ingestort. Ik heb te lang geglimlacht. En toen werd het, ja, gewoon te zwaar allemaal. En dat heeft er dus voor gezorgd dat ik dus echt ingestort ben. Burn-out heb gekregen. En van daaruit ben ik dus echt een traject ingegaan van psychologische hulp. Van ook hulp op het gebied van voeding. Nou, noem het allemaal maar op. En uiteindelijk is die ommekeer gekomen. Heb ik ook dus inderdaad met hulp van een psycholoog aan rouwverwerking gedaan. Ik heb hulp gehad bij het omgaan met mijn pestverleden. Ik heb EMDR gehad. En EMDR wil zeggen dat je dus echt met vingerbewegingen die je met je ogen volgt, dan maak je verbindingen in je hersenen, waardoor je de vervelende herinnering wordt wat minder vervelend. Dan kan je er wat beter naar kijken. Ik had ook herbelevingen. Dus ik moest dan 3 of 4 keer door een herinnering heen voordat ik hem kon afsluiten. En ik kon ook nooit het einde veranderen. En tegenwoordig kan ik dat wel. En dat heeft ook creatief schrijven heeft mij daarmee geholpen ook verder. Dus ja, die ommekeer is eigenlijk 1 jaar of 10 geleden gekomen. En ik denk dat als die ommekeer niet was gekomen, dat het nogal vervelender met mij zou zijn geweest nu.
Maar tot die tijd had je eigenlijk, Kees zei dat, ook al een beetje vermand eigenlijk.
Ja.
Je hield je sterk en groot.
Ja.
En je dacht, daar red ik het wel mee?
Ja. Je hebt bepaalde overlevingsmechanismen opgebouwd. Van niet zichtbaar zijn. Van zorgen dat anderen je aardig vinden. Dus jezelf helemaal wegcijferen. En op een gegeven moment werkt dat niet meer. Als je gaat werken, dan moet je juist zichtbaar worden. Ook in loondienst moet je zichtbaar worden. En als je dat niet doet, dan betekent dat eigenlijk dus dat je niet waardevol bent voor jouw werkgever. Ik heb dus ook ieder jaar een andere baan kunnen zoeken. Daar kwam het wel op neer. Gewoon omdat ik niet liet zien wat ik daadwerkelijk kon. En ik dacht vroeger ook echt, nou, 6 is voldoende. Zeker ook omdat ik op een gegeven moment mijn cijfers liet zakken. Oh, want dan ga ik misschien naar de HAVO en dan vinden ze me wel aardig. Het hielp natuurlijk niet. Dus op het laatste moment ben ik uiteindelijk toch naar het VWO gegaan. Universiteit afgemaakt. En in loondienst getreden. Nou ja, en dan komen dus die overlevingsmechanismen die je hebt op het voortgezet onderwijs. Ja, die komen je niet meer van pas. En ja, wat moet je dan? Dan moet je iets anders. Dus dan ga je andere dingen doen om te zorgen dat jij nieuwe systemen aanleert.
En ben jij achteraf blij met die ommekeer? Want het is ook heel confronterend.
Het is heel, heel dubbel. Want het feit dat mijn vader ervoor moest overlijden om die ommekeer te krijgen is natuurlijk echt pijnlijk. Maar ook geconfronteerd worden met je eigen belemmerende overtuigingen, dat is behoorlijk pittig. Ik dacht vroeger heel vaak, nou, dat kan ik niet, dus laat maar. En nu denk ik van, oh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Hè? Ja. À la Pippi Langkous, zeg maar. Dus ja, dat zijn van die dingen dat je ineens moet je dus allerlei overtuigingen, allerlei gedachten die je over jezelf hebt, gaan omkeren. En dat is behoorlijk confronterend.
Ja, kan ik me voorstellen. We gaan even naar Sabrina, die hangt aan de telefoon. Goedenacht. Dag Sabrina.
Hallo.
Goeiedag.
Nee, ik heet geen Sabrina.
Ah.
Nee, ik heet Fred Cornelissen. Mooi luisteren. Ik hoorde het over pesten.
Ja.
Nou, dat heb ik toen, in een kinderthuis in Alphen aan de Rijn. Ik had een leraar, die vond het schijnbaar nodig om een leerling zo te vernederen. Ik kon niet zo goed rekenen. En dan zei hij, jouw hoofd is net een trechter. In het nauwe gedeelte dan probeer ik het erin te pompen. En aan de andere kant, die wijkant vliegt er weer uit.
Hmm.
En ik had toen ook, toen ik 12 was, een brilletje gekregen. Nou, het was altijd schelen en al die dingen meer.
Hmm.
Maar ik heb nou een mooi stopwoordje gevonden tegenwoordig.
Ja.
Als ze wel zeggen, nou ja, schelwijk, nou ja, goed. Ik vat me een beetje grap op. Zeg ik, nou ja, oh ja, oh, je kijkt in de spiegel. Nee, dan, je hebt gelijk. Dus dan heb je een mooi weerwoord.
Ja.
En dan had ik, en die leraar ook, hè. Ik ga gewoon even door met het verhaal. Ik moest zo nodig naar de wc, ik moest nodig plassen en ik mocht niet. Want het was zo, als je nu één vinger opstak, was het een vraag. Twee vingers, moest naar de wc. En die leraar verdomde het gewoon om mij eventjes naar de wc. Nou, toen heb ik per ongeluk in mijn broek geplast, ik hield het niet meer.
Niet het systeem van het, niet het, systeem van het bordje omgekeerd in ieder geval. Dank je wel voor deze ervaringen. En het zijn geen leuke ervaringen, maar... Hoop dat we er wat van kunnen leren. We gaan nu naar de andere lijn. Daar is wel Sabrina. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, Sabrina.
Ik had een vraag aan Marta, de schrijfster van het boek.
Ga je gang.
Ja, helpt het altijd als je echt zegt, wat bedoel je hier precies mee?
Ja, die verduidelijking vraag. Wat Marta vertelde over dat je soms niet weet hoe iemand iets bedoelt.
Ja.
Ja.
Ja, voor mij helpt het wel, omdat ik dan de intentie van degene die wat zegt beter begrijp. Ik merk dat ik dan beter kan begrijpen wat iemand zegt, waardoor ik een beter antwoord geef.
En iemand voelt zich dan niet aangevallen?
Nee, want ik hou het helemaal bij mezelf en ik zeg dan ook vaak van, ik geloof niet dat ik helemaal begrijp wat je bedoelt. Kun je uitleggen wat je zegt?
Ja, al bijzonder.
Is dat iets waar je wat aan hebt, Sabrina? Wat je ook wel soms?
Ja, absoluut.
Oké. Okay. Nou, misschien werkt het.
Ja, we gaan het proberen.
Oké,
succes.
Dankjewel voor je belletje, Sabrina.
Ja, bedankt. Dag.
Dag. Ook luisteraars die... toch ook onzeker zijn over of ze dat wel of niet moeten doen. Dus
ja.
Is dat ook iets wat jullie allebei misschien tegenkomen? Dat mensen zeggen, ja, maar moet ik het wel doen? Moet ik het niet doen? Moet ik iemand wel confronteren met pestgedrag of niet?
Ja, het ligt er een beetje aan. Ik heb het zelf niet gedaan. Omdat, wat ik al eerder vertelde, die persoon die had zoveel meegemaakt... dat ik dacht, nou, ik hoef jou niet meer te confronteren met wat je gedaan hebt.
Nee.
En je hebt zelf ook wel door dat je niet zo aardig was tegen
die
mij.
Oude klasgenoot die je tegenkwam.
Die oude klasgenoot, ja. Inderdaad, ja. En dat heeft, daarom heb ik wel gezegd van, nou, weet je, ik hoef niet zo nodig meer te confronteren. Het is goed.
Het is goed zo.
Het is goed
Jij
zo.
Hebt je ommekeer eigenlijk zelf gedaan, mede door gebeurtenissen, maar je hebt zelf de hulp gezocht, et cetera, daarna.
Ja.
Ernst, jij probeert te voorkomen eigenlijk dat dit gebeurt, hè? Met,
ja, of als het gebeurt, dan geven wij ook die training met een iets andere insteek.
Want de docenten, die scholen die jou bellen, zeggen die van, zijn dat klassen waar al gepest wordt?
Bijvoorbeeld, ja, of waarbij ze bang zijn dat het kan ontstaan. Bijvoorbeeld, je hebt nieuwe combinatiegroepen in het nieuwe schooljaar, waarbij er een paar haantjes bij elkaar komen, dat ze denken van, ja, hoe gaat die dynamiek straks worden? Wordt het een veilige groep, ja of nee? En dat is dan bijvoorbeeld een vraag, tot en met van, het is helemaal fout gegaan, wil je alsjeblieft komen lesgeven? En alles wat er tussenin zit. Dus het gaat altijd over groepsdynamiek.
En als er gepest wordt al, even daarvan uitgaan van die situatie, hoe kom jij dan zo'n klas binnen? Wat...
Je leert het meeste als groep en als individu, op het moment dat je zelf ontdekt wat wel en niet handig is. Als ik als buitenstaander de les inkom, of de gymzaal of de klaslokaal of wat dan ook, ze komen mij in aanreiking als groep, dan doorloop je heel snel weer die fases van groepsvorming. Ze moeten eerst weer kennis maken met mij, ze moeten weten wat ze aan mij hebben en ze moeten ook weten in hoeverre ze wat aan mij hebben.
Maar als zo'n klas binnenkomt, hoe kijk jij naar zo'n groep die binnenkomt?
Ik zie
kinderen één voor één zo binnenkomen en langs de muur in die gymzaal op het bankje gaan
zitten. Dat is nog niet eens handig. Maar
zo start het waarschijnlijk?
Ja, ongeveer. Ik zet altijd een uurtje neer van bank, zodat ze niet te ver bij mij vandaan zitten, want dan heb je alleen al, dan schep je letterlijk afstand, wat dan niet goed is.
Maar zo'n uurtje zit en dan, wat doe jij dan?
Ja. Ik vertel wie ik ben. Dus dat is de eerste fase, een stuk kennismaking. Ik vertel wie ik ben. Ik vertel dat ik met de juffrouw dezelfde regels heb als dat zij hebben. Dus dat is bekend, dus dat is makkelijk, want dat is gewoon exact hetzelfde. Maar ik verduidelijk altijd even twee regels. En dan maak ik. En dat is heel belangrijk bij een groep waar gepest wordt. De afspraak dat we met elkaar ergens mee overeen zijn. Bijvoorbeeld zeg ik dan, ik vind het heel prettig dat als ik praat, zijn jullie stil. Nou, dat is op school best wel een handige regel, want anders is luisteren een ingewikkeld iets. Dus op het moment dat ik dat deponeer als net nieuw, want ze zien me pas 5 minuten, is dat heel makkelijk om daarmee eens te zijn. Dus dan vraag ik ook, is dat afgesproken? Kunnen we dat met elkaar doen? Ja hoor, geen probleem meester. Want hè, voor de goede lieve vrede, dan willen ze nog best wel mee instemmen. Ook al vinden ze het verschrikkelijk. Moet ik vaak later ook nog wel op terugkomen hoor, daar niet van. Maar goed, op dat moment hebben we wel een gezamenlijk iets afgesproken waar ik ze dus ook aan gaan houden. Dus we hebben een norm bepaald, niet alleen omdat ik het zei, maar we hebben met elkaar dat dus afgesproken.
En, nou, als groep... en als dat uurtje zit, zie jij dan ook al meteen wie er gepest wordt en wie de pester
nee,
is?
Nee, dat is, als ze zitten, dan is dat eigenlijk niet te zien. Je kunt het zien als je heel goed observeert en je kijkt die beelden bijvoorbeeld 10 keer terug. Dan zou je dingen kunnen herkennen, maar dat is veel te moeilijk. Dus ik heb daarom ook altijd activiteiten.
Want je wil dat wel weten, neem ik
ja,
aan, toch?
Ja, en dat is ook gelijk het eerste wat ik... Daarom zit ik ook in de gymzaal. Dat is ook een van de eerste dingen die ik doe. Maar voordat ik zo'n activiteit kan starten die gaat over groepsvorming, dan moeten ze wel eerst weten wie dat is. Dus daarom vertel ik ook mijn naam. En tijdens die activiteiten komen ze er steeds meer achter. Dus als ik zeg dat ik praat en jullie stil moeten zijn, of dat je heel goed moet luisteren hoe je precies een spel moet spelen, dat is de tweede die ik dan noem, in hoeverre is dat waar? En daar heb ik mijn activiteit ook op ingericht.
En vertel je ook waarom je er bent?
Vaak voelt de klas dan natuurlijk al enigszins van ja, het is niet normaal. Elke klas krijgt niet deze training, zeg maar. En wat ik dan zeg, ik geef ze nooit aan het begin gelijk ergens een schuld van. En dat hoeft ook niet. En dat is ook heel dom om dat te doen. Maar ik zeg wel van, hey, wacht even, wij hebben een gezamenlijk doel. En dat doel is, hoe gaan wij zorgen dat wij als klas of als groep zo leuk mogelijk worden samen. Er is ook geen plafond. Het is niet zo van, het stopt ergens. Het kan altijd beter. Mm-hmm. En hoe we dat gaan doen, dat gaan we met elkaar ontdekken. Nou, en dat is ook wat we gaan doen. Dus dan heb je activiteiten die dus dat gedrag naar boven halen. Hoe ze dus zijn als groep. Dus hoe werken jullie samen?
Is en wat doe je dan? Wat is een activiteit? Kan je er eens eentje noemen?
Ja, nou, een hele bekende onder gymleraren vanuit overlevering. Dat is prachtig altijd. Is nou bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een gymzaal. Volleybalafmetingen. Dat is een normale maat gymzaal. En ik maak dan 2 groepjes. De ene groep staat aan de ene kant van de zaal in de lengterichting aan de ene kant. De andere groep staat ernaast. Dus ze staan vlak bij elkaar. Aan de andere kant tegen de muur. En ik zeg, luister, achter deze lijn is het veilig. Kun je niet staan. Is het helemaal prima. Hier, veilig. Aan de andere kant van de zaal heb je ook zo'n zone. Dat is ook een strook eigenlijk. Waar je ook prima kan staan. Waar het veilig is enzovoort. Maar tussen deze lijnen, dat is dus 18 meter... is de krokodillenvijver. Nou, dit is een activiteit bijvoorbeeld voor basisschool. En jullie krijgen allebei de groepen 4 spullen. Nou, een hoepel, zo'n gymbank, jullie kennen het wel, ja. Van 4 meter. En bijvoorbeeld 2 matjes, zo van die kleine gymmatjes. En deze 4 spullen, die krijgen allebei de groepjes. Dus die hebben exact dezelfde spullen. En jullie taak is om vanaf deze kant van de gymzaal, vanaf deze strook, over die 18 meter naar die andere kant van de gymzaal te komen, waar die andere strook is. En daarvoor mag je de spullen gebruiken.
Ja, dus je mag in de hoepel staan en op de matje staan.
Exact, want ertussen is de krokodillenvijver natuurlijk levensgevaarlijk. Dus daar mag je de vloer dus niet aanraken. En hoe je dat wil gaan doen als groep moet je helemaal zelf weten. Dus je krijgt 1,5 minuut de tijd om te overleggen van wat voor plan gaan wij ontwikkelen om te zorgen dat wij veilig aan de andere kant komen. Dat is 1. Maar ja, het zijn 2 groepjes. Dus er is een mate van competitie. Want ja, we vinden het wel mooi om als eerder dan het andere groepje aan de overkant te komen. Dus er is een stressfactor. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk, want dan ga je leerlingen echt tegenkomen. Dan is het niet meer omdat jij zegt dat moet gebeuren. Nee, dan is er een ander doel, namelijk ik wil van het andere groepje winnen.
En dan, wat gebeurt er dan met die pester en die gepest wordt?
Ja,
wat zie je dan voor?
Ja, dat is heel interessant. Alleen al tijdens het overleggen. Van hey, in hoeverre wordt er naar wie wel geluisterd en naar wie niet?
Daar kijk jij heel goed naar.
Heel sterk, ja. En dat is voor mij ook gelijk een kennismaking, een indicator van hoe veilig is een groep? En wat heel belangrijk is tijdens een overleg is, wordt er geluisterd naar degene met de grootste schreeuwen of wordt er geluisterd naar degene met het beste plan?
En wat is je ervaring tot nu toe?
Nou, een klas waar het minst veilig is, wordt er geluisterd naar de grootste schreeuwen. Want het is een niet veilige groep. Dus degene die bovenaan staat in de hiërarchie is bang zijn plekje kwijt te raken. Dus die gaat, wat het plan ook is, wat voor idee diegene ook heeft, gewoon zijn ding deponeren. Want Ik wil niet dat er iemand anders wordt geluisterd. Want stel je voor dat dat een goed idee is, dan ben ik mijn positie kwijt. En dat is niet handig gedrag. Want vaak, hoeft natuurlijk niet, maar vaak is dat niet het beste plan.
Dus als jij dat ziet, dan weet je al, oh, dit is niet goed in deze groep.
Nou, vaak heb je, altijd een voorgesprek dat je al dingen hoort natuurlijk. Maar dat is wel een van de indicatoren, ja. En het kan natuurlijk zijn dat die leider van de groep, er is altijd een leider ergens in de groep, een heel goed plan heeft en het ook heel goed kan uitvoeren. Alleen in hoeverre die de anderen erbij in betrekt en open staat om ook naar anderen te luisteren, dat maakt het verschil. Dus het is helemaal niet wat je precies aan doet, maar het is het hoe waar ik naar kijk. En op een gegeven moment, na die anderhalf minuut overleggen, zeg ik ook van, nou, zijn jullie klaar met overleggen? Nou, daar wacht ik dus ook echt op. Ja, we zijn klaar met overleggen. Andere groepje ook? Ja, oké. 3, 2, 1, start. Dus dan gaan we beginnen. En hoe dat dan, dat proces plaatsvindt naar de overkant en verplaatsen van de materialen, dat laat zien hoe een groep is. En bij een niet veilige groep is het dus heel vaak het gevolg dat mensen elkaar niet goed willen helpen. Dus ze stuit het op een gegeven moment iemand in de krokodillenvijver. En dat had ik trouwens nog niet verteld. Op het moment dat er iemand wel in de krokodillenvijver stapt, dan wordt dat hele groepje teruggestuurd. En moeten ze opnieuw beginnen. En dat is een serieuze consequentie. En ik heb toevallig vandaag één groep gehad. Dan moest ik ze 5 keer terugsturen. Hetzelfde groepje. En die hebben er best lang over gedaan. Maar elke keer als ze opnieuw begonnen, was het zoveel te snel. En zoveel met duwen en met elkaar niet helpen. Want dat kun je voorkomen natuurlijk door elkaar vast te grijpen bijvoorbeeld. Waardoor er toch elke keer weer eentje naast stapte. Het gebeurt altijd per ongeluk dat naast stappen, maar het gebeurt wel. En daardoor moesten ze 5 keer erachter komen dat je toch iets voorzichtiger moet doen.
Het was toch niet 5 keer dezelfde, hè?
Nee. Het was gelukkig ook een paar keer de leider die ernaast stapte. En dat is prachtig. Want dan leert hij door middel van ervaringsleren. Nou, dat is een van de beste manieren van leren. Van, wacht, dit moet toch anders. Ja.
En wat kan dat dan helpen tegen pesten? Gaan we het zo nog over hebben. Sometimes I take a left when everything is right. And I can see the road when I turn out the light. I sleep under the stars and then it starts to rain. Take cover in a bar and run into a friend. 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 Till the sun comes out again. Fell asleep in LA, woke up in Bangkok. Gave my soul to a babe in a pawn shop. For my E or my O, could be anywhere. Any road, any road, any road will take me there. Any road, any road, any road. For my E or my O. Any road, any road, any road will take me there. I may have roamed these streets 100 times before. And when I finally meet you, I'll roam 100 more. And maybe we'll go north, and maybe we'll go south. And just to keep on rolling, rolling, rolling is what it's all about. Fell asleep in LA, woke up in Bangkok. Gave my soul to a babe in a pawn shop. She broke my heart. We were riding in a rickshaw down Sunset Boulevard. And I asked her where we're going. She said, baby, don't you care. Any road, we'll take you there. Fell asleep in LA, woke up in Bangkok. Gave my soul to a babe in a pawn shop. For my E or my O, could be anywhere. Any road, any road, any road will take me.
Take Me There, Woke Up in Bangkok was dat van Deep End and You Notice. Wij praten hier nog verder over pesten. En Ernst, jij vertelde net beeldend over een oefening die je doet om een positieve groepsvorming te krijgen, zoals je zegt. En uiteindelijk om pesten te voorkomen. Ja. Over de krokodillenvijver en om van de ene kant naar de andere kant te komen. Ja. Wat kan dat nou bijdragen aan het voorkomen van pesten of aan het indammen van pesten, ja, als dat al gebeurt in zo'n groep? Ja. Waarom doe je die oefening?
Nou, want dat is het. Het is niet de oplossing. De activiteit die ik net beschreef is eigenlijk een middel om te hebben over van wat voor groep zijn we nou eigenlijk. En die trainingen die wij geven, die hebben heel veel van dit soort oefeningen. En het werkt fantastisch. Maar wat je eigenlijk doet, in ieder geval na zo'n oefening, bijvoorbeeld na één zo'n ronde dat ze naar de andere kant gaan, is het, we evalueren het altijd, elke ronde. Kort, maar krachtig. Dus je zit nooit langer dan 5 minuten. Maar daarin wordt wel gevraagd van, hey, wat ging er nou goed? Nou, dit en dit en dit. Prachtig, fantastisch, super. Maar wat kan er eventueel beter? Nou, dan zullen er ook vast een paar zijn. Dan zeg ik, nou ja, leuk. Maar hoe gaan we dat dan precies vormgeven? Want het is leuk als je dat kan zeggen, maar nou moet je het ook gaan doen. Dus daarom gebeurt er ook altijd een tweede ronde waarin de groep dus zelf kan ontdekken van, ja, maar hoe werkt dat dan? Want dat hebben we al leuk gezegd, maar nou moet je het in de tweede ronde ook gaan laten zien. En als dat gebeurt, dan ga ik daarna ook vragen van, nou, wat is dan het verschil? Dus het is niet zo dat ik vertel van, je moet zo en zo doen. Je kunt er wel wat in sturen, maar het is vooral dat de groep zelf ontdekt van wat dus wel een niet handig gedrag is. En eigenlijk gaat het daarover. Want als je wil dat er in een groep niet gepest wordt, dan zullen de waarden en de normen zo moeten zijn dat daar genoeg tegenwicht aan gehangen kan worden. En we noemen het een veilige klas. Nou, wat is dan een veilige klas? Waarin, nou, die eerste 3 vragen die ik noemde, hoor ik erbij. Wat zijn de regels en wat moet ik doen op een positieve manier voor iedereen, hopelijk in zo goed mogelijk, een positief antwoord kunnen krijgen. Dus leerlingen die sociaal minder handig zijn, eerder vatbaar ook voor pestgedrag, dat die gedragen kunnen worden, dat ze zelf in ieder geval goed genoeg een grens aan kunnen geven. Maar op het moment dat het dan niet lukt en het wordt moeilijk, en ze komen in een positie waarin ze nou heel makkelijk, zeg maar, naar beneden te schoppen zijn, dat dat niet gebeurt, omdat het niet wordt geaccepteerd door de rest van de groep. En daarom is het ook een groepsprobleem.
Ja. En wat hoor jij terug als jij training hebt gegeven op scholen? Hoor je wel eens wat terug van docenten? Ja, ja. Of wat er veranderd is? Of?
Ja, zeker. Ja. En we evalueren met een programma ook van wat zijn dan de gevolgen van de trainingen. We hebben altijd een evaluatiegesprek ook met de leerkracht. De leerkracht is ook bij de training aanwezig. Net zoals dus iedereen van de groep. Dat is superbelangrijk. Want dan gebeurt het ook binnen de context waarin het geldt. Dus alle liefertjes en doerakken zitten dus ook bij elkaar. Want dat is waar je het mee moet rooien. Ja. Daar kan ik nog een heel verhaal over houden, waarom je dan niet 1 leerling uit de groep moet halen om die sociale vaardigheden aan te leren. Dat is niet het handigste idee. Het kan heel goed zijn, maar goed. En wat je dan hoort is dat er een verschil is gekomen in wat men belangrijk heeft gevonden in waarden en normen. Dus als je de waarde hebt van, wij zorgen voor elkaar hier op school, dan uitzicht dat in de norm bijvoorbeeld van, er wordt niet gepest. Of men zijn eerlijk tegen elkaar.
En waarom gaat dat beter als jij bent geweest?
niet omdat ik ben langs geweest, maar dat vind ik te veel eer. Maar omdat een groep heeft ontdekt dat het niet handig is. Want daardoor duurt het langer om aan de overkant te komen. Er zijn nog veel meer activiteiten die niet gaan over naar de overkant komen. Bijvoorbeeld een puzzel oplossen of andere dingen waar stress bij ontstaat. Vertrouwen is dan een hele belangrijke. Van hoe meer vertrouwen je in je medeleerlingen kan krijgen, hoe moeilijker het is om diegene negatief te behandelen. Want ja, je hebt net wel gevaarlijke dingen met elkaar gedaan en tot een goed einde gebracht. Fantastisch. En wat er dan ontstaat is dat je elkaar meer gaat leren waarderen. Kijk, het is heel makkelijk om iemand niet leuk te vinden op het moment dat je hem ook niet met diegene in contact bent gekomen.
Nee, dus iemand is een beetje anders en daar hou je het bij. Zeg
precies,
maar.
Dus daarom was het heel belangrijk het begin van het schooljaar om iedereen met iedereen te laten praten, omdat je op die manier mogelijkheden krijgt om iets gezamenlijks te ontdekken. Bijvoorbeeld, we houden allebei van macaroni. Of we wonen in dezelfde straat, ik noem maar wat geks. Of we zijn allebei in Frankrijk op vakantie geweest. En elke leerling heeft met een andere leerling wel iets gemeenschappelijks. En op het moment dat je dat met elkaar ontdekt, dat schept een band.
Had jij zo'n training als Ernst beschrijft graag gehad, Marta? Als je nu terugkijkt, misschien makkelijk om ja te zeggen. Of misschien ook niet juist. Het is ook eng, kan ik me voorstellen. Had het iets geholpen, denk je?
Nou, wat ik mij heel erg zit af te vragen op dit moment, nu ik zo over die training hoor, is in hoeverre houdt dit stand nadat Ernst weggegaan is? Dat is een beetje mijn vraag. Want je kan met een groep heel veel doen op het moment dat, dat je er bent. Maar houdt het daarna ook stand? Of zijn er groepen waar je weer teruggekomen bent?
Ja, heeft met heel veel dingen te maken. Onder andere de leerkracht. En daarom geven wij meerdere tools mee om die groep dit zo veel mogelijk vast te laten houden. Bijvoorbeeld, ik heb twee boeken geschreven. Een praktijkboek en een theorieboek. In de praktijkboek staan een heleboel middelen in waarbij de leerkracht die zelf mee verder kan. Dus die activiteiten die ik heb gedaan, die kan de leerkracht daarna ook zelf. Dat is één. De laatste les kunnen die leerlingen een diploma verdienen. Dus dat ze intrinsiek gemotiveerd worden en erop erop genoemd kunnen worden van ja, je hebt je diploma gehaald, dus laat het dan ook zien.
Ja.
En er is een poster waarbij nog eens een keer extra wordt uitgelegd in de klas. Nou, en dat is de taak van de groep en van de leerkracht om dat vast te blijven houden, want dit blijft spelen.
Ja.
Daarom heet het ook groepsdynamiek.
Ja, en het is ook iets wat altijd zal blijven gebeuren. Dus volgens mij blijven jouw trainingen altijd nodig.
Ja, we gaan zoveel mogelijk de wereld uit proberen te helpen.
Ja. Ja, dus als jij werkloos wordt, is het goed.
Ik hoop het. Uiteindelijk wel. Ja.
Ik dank je wel voor je komst, Ernst. En ik hoop dat je veel klassen nog kan bereiken met jouw oefeningen over de krokodillenvijver onder andere. En Marta, dank je wel en dapper dat je hier was. En ik hoop dat het meegevallen is. En,
ja, 100%.
Ik vond het super dat je er was en dank voor je verhaal. Na het nieuws van 5 uur gaan we iets heel anders doen. Onder andere bellen met Zuid-Korea.